Nou ja, we zullen maar beginnen met een vraagstukje dan. Wat wij ook regelmatig in onze lessen hebben verteld. Ik gebruik het trouwens ook wel regelmatig bij een patiënt.
Ik ook.
En het vraagstuk is het feestje met buffet. Nou ja, ja, hoe toepasselijk hè, na een weekje Turkije met buffet.
Precies. Maar ik zie hier dingen staan die jij niet in gehad hebt in dat buffet. Nou ja, aan de linkerkant dan toch.
Ja, dat klopt. Nou, die lagen er wel, maar niet gepakt.
Nee, heel goed voor jou.
Ja. Dit is de Metabol Gezond podcast voor een revolutionair betere behandeling. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabol Gezond podcast. De podcast waarin wij, therapeuten, artsen, personal trainers en andere paramedici een rode draad bieden om revolutionair te gaan behandelen. Wil je ook weten waarom het evolutionair werkt zoals het werkt? Wil je beter begrijpen waarom je patiënt niet herstelt of hoe je al deze kennis kunt gaan toepassen in je behandeling? Naast de kennis uit onze podcast hebben wij 6 masterclasses ontwikkeld met een specifiek onderwerp. Daarin werken wij volgens onze eigen REVO-methode. Reactivering, evolutie, voorkomen en oplossen. Ook voor het neuromusculair testen, onderdeel van de diagnostiek in de REVO-methode, bieden wij 4 lesdagen om te leren testen. Ben je benieuwd? Neem dan een kijkje op www.revolutionairbehandelen.nl. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Metabol Gezond podcast.
Goedemorgen, goedemiddag of goede avond, al nog lang wanneer je naar deze podcast luistert. En de oplettende luisteraar heeft natuurlijk gemerkt dat we er 3 weken tussen hebben zitten in plaats van 2. En dat komt Tom omdat jij lekker op vakantie was.
Ja, dat klopt.
En achteraf ons realiseerden van, goh, de vorige keer hadden we eigenlijk 2 podcasts op moeten nemen.
Ja.
Maar ja, toen zat je al in Turkije.
Ja, nou ja, dat is wel, het is wel eens vaker geweest, hè?
Ja, dat is
keer 3 weken, maar
zeldzaam, maar het komt af en toe een keer voor. En ja. Vorige keer hebben we het natuurlijk gehad over wanneer je een ketogeen dieet zou kunnen inzetten ter verbetering van je metabole gezondheid. En aangezien jij een week lang hebt genoten van een lavish buffet, en jij natuurlijk toch wel enigszins daar de juiste dingen uitgekozen hebt, dachten we dat we het onderwerp van vandaag zouden hebben over wat is eigenlijk metabool gezond zijn, welke hormonen spelen een rol in honger en verzadiging, ook welke soorten vetweefsel er zijn. Vetweefsel is natuurlijk naast de opslagcapaciteit voor te veel energie, is het ook een hormoonproducerend orgaan.
Ja.
Dan gaan we het hebben over hoe dat we vetten aanleggen. Dus dan gaat het over hypertrofie versus hyperplasie van vetcellen. Wat je eraan kan doen om te herkennen dat deze hormonen ontregeld zijn. Wat de verschillen zijn tussen onderhuidsvet en orgaanvet, zeg maar. Dus over het algemeen wordt dat gezegd als metabool ongezond vet.
Ja, die heb ik in Turkije heb ik veel onderhuidsvet geobserveerd aan de playa.
Maar ook wel visceraal vet, zeg maar.
Zeker. Ik kon het niet zien, maar ik heb het wel geobserveerd.
Nou ja, je vertelde dat iemand op zijn rug lag en een toeter had alsof hij 9 maanden zwanger was. En het was een man, dus dat was niet mogelijk.
Nee.
En vervolgens, wat je kan doen om dingen te veranderen.
Ja.
Zeg het maar. Ja.
Ja.
Jij mag het zeggen.
Ik mag het zeggen. Nou ja, we zullen maar beginnen met een vraagstukje dan. Wat wij ook regelmatig in onze lessen hebben verteld. Ik gebruik het trouwens ook wel regelmatig bij een patiënt.
Ik ook.
En het vraagstuk is het feestje met buffet. Nou ja, hoe toepasselijk hè, na een weekje Turkije met buffet.
Precies. Maar ik zie hier dingen staan die jij niet in gehad hebt in dat buffet. Nou ja, aan de linkerkant dan toch.
Ja, dat klopt. Nou, die lagen er wel, maar niet gepakt.
Nee, heel goed voor jou.
Ja. Nou ja, de vraag is, stel er wordt een feest georganiseerd, je bent uitgenodigd. Al het lekkerste eten, wat jij ook heel erg lekker vindt, is daar.
Beste koks,
perfecte sfeer. En de opdracht die je meekrijgt is...
Lekker wijntje erbij.
Ja, precies.
Dan beginnen we al te watertanden aan de andere kant van de microfoon.
Aperitiefje. Ja. En de opdracht is om daar zoveel mogelijk van het buffet te nemen. Dus eigenlijk, hoe kom je met zoveel mogelijk honger aan op dat feestje wat nog ongeveer een week vooruit is. En dan zijn er twee keuzemogelijkheden over twee onderwerpen. Dus het gaat ten eerste over bewegen. Ga je meer of minder bewegen tot aan volgende week? En het gaat over eten. Ga je meer of minder eten tot aan volgende week? En nou ja, het juiste antwoord zou moeten zijn dat je meer gaat bewegen en minder gaat eten. Want dan maak je natuurlijk meer brandstof op en je vult het niet aan.
Juist. Echter.
Ja, echter. Evolutionair gezien lokt dat iets uit en dat noemen we honger.
Ja.
En honger wint ook meestal wel. Vanuit de evolutie gezien is het natuurlijk een overlevingsmechanisme wat leidt tot het op zoek gaan naar voedsel en de behoefte aan voedsel.
Spontaneous physical activity.
Ja, en funny thing hier is natuurlijk dat heel veel adviezen om gezonder te gaan eten, leven, af te vallen en dergelijke, ja, bestaan uit meer bewegen en minder eten. Maar het is wel heel erg lastig om dat vol te houden als dat een heel groot hongergevoel opwekt.
Nou ja, dat kan natuurlijk voor een week of twee weken prima. En ten aanzien van jouw feestje is dat niet zo'n probleem.
Nee.
Het is echter zo dat, zoals je al zei, honger is evolutionair een van de dingen waar we het meest aan zijn overleden. En dat op lange termijn het gevoel van honger onherroepelijk leidt tot het meer gaan eten.
Ja, je zou het ook nog andersom kunnen formuleren. Het niet meer verzadigbaar kunnen zijn.
Ja, en een van de dingen die dan ter gedachte komt is dat als een maaltijd een bepaalde hoeveelheid kilocalorieën per 100 gram voeding bevat, en uit mijn hoofd is dat 225 kilocalorieën per 100 gram voeding,
ja,
dat automatisch leidt tot een directe hypothalamusontsteking.
Ja.
En die hypothalamusontsteking belet ons om gevoelig te zijn voor het hormoon leptine, wat vrij zou moeten komen als verzadigingshormoon. Maar daar gaan we straks nog verder over hebben.
Ja, klopt. Dus dat is een mooi vertrekpunt, omdat het natuurlijk het gedrag is wat veel mensen ook laten zien.
Nou ja, en wat van belang is daarbij, is te realiseren dat het in ketose raken op die manier dus een overlevingsstrategie is geweest.
Ja.
Waarop we in tijden van weinig voedsel konden terugvallen om toch voldoende energie te hebben om te beslissen dat we moesten zoeken naar voeding en dat ook daadwerkelijk fysiek uit te voeren.
Ja, want er zijn natuurlijk de twee organen die het beste gaan op ketonen. Die heb je net eigenlijk al genoemd. Zoeken, alert zijn. Ja, je moet in beweging komen. Dus
je brein en je bewegingsapparaat. En je spieren, ja, inderdaad. Dus we gaan het eens eventjes hebben over wat is nu eigenlijk precies metabool gezond zijn.
Ja.
In mijn ogen ben je metabool gezond als je metabool flexibel bent. Als je in staat bent om van allerlei vormen van brandstof gebruik te kunnen maken om ATP te produceren in je mitochondriën. Dan gaat er nog zoiets spelen als energieverdeling.
Ja, nou ja, metabool gezond zijn is dus ook, denk ik, de juiste systemen kunnen voorzien van energie op het moment dat die systemen daarom vragen. Ligt ook heel erg in de lijn van die flexibiliteit die jij beschrijft, maar dat is wel een beetje wat energieverdeling natuurlijk is.
Nou ja, en eigenlijk niet alleen ook wanneer die systemen erom vragen, maar als die systemen erom vragen op de tijden dat ze aan de beurt zijn om erom te vragen.
Als ze erom horen te vragen.
Ja, correct.
Ja.
Want we hebben het dan met name over, en ik vertel het ook in de praktijk dagelijks, de verdeling tussen de hersenen, ons immuunsysteem en zoals ik het altijd noem, de rest.
Ja.
Waarbij de rest uit je orgaansysteem en je bewegingsapparaat bestaat.
Ja.
Tot de hersenen behoren natuurlijk een deel gewoon het zenuwstelsel. Het immuunsysteem, primair natuurlijk je aangeboren immuunsysteem om ervoor te zorgen dat er geen pathogenen binnenkomen. Dus dat zijn je barrières en dergelijke. En het verworven immuunsysteem met memory cellen, T-cellen, B-cellen, die als backup voor je aangeboren immuunsysteem werken.
Ja, precies. Eigenlijk alle organen die ook slijmvliezen bevatten, daar ligt natuurlijk ook een immuunsysteem in.
Ja. Gedurende de dag dient zo begin ik eigenlijk bij iedere nieuwe patiënt of nieuwe cliënt, of hoe je het ook noemen wil, de uitleg over de energieverdeling. Gedurende de nacht is de tijd dat het immuunsysteem met name veel energie verbruikt. Want we herstellen daarbij dingen die gedurende de dag zijn beschadigd geraakt.
Ja.
Dus het immuunsysteem is niet alleen verantwoordelijk voor pathogenen en het ervoor zorgen dat, dat je niet ziek wordt. Maar het immuunsysteem is er ook voor om bijvoorbeeld jouw tennisarm of jouw Achillespeesprobleem doen herstellen. En dan is het onherroepelijk dat ik altijd vraag, hoe slaap je?
Ja.
Want wanneer jouw nacht niet de nacht is, dan is jouw immuunsysteem overdag actief. En dat gaat ten koste van bewegingsapparaat, orgaansysteem en breinfunctie.
Ja, ja, een mooi voorbeeld. En iedereen herkent ook die energieverdeling wel in het voorbeeld van een infectie. Bijvoorbeeld een griepvirus. Waarbij alle energie naar het immuunsysteem zal moeten gaan om dat virus te kunnen kapotmaken eigenlijk.
Ja.
En dat geeft ook een verwaarlozing van andere systemen die op dat moment gewoon functioneel is. Denk aan spierpijn over je hele lijf, het metabool systeem.
Loop de trap maar eens op als je zware griep hebt.
Ja, diafragma wat bewust wordt afgebouwd, zodat je ook geen inspanningen levert.
En de alanine die daarbij vrijkomt is een voorkeurseiwit om te gebruiken in glucose, dus in gluconeogenese.
Brandstof voor het immuunsysteem.
Brandstof voor het immuunsysteem.
Ja, en niet te vergeten de hersenen. Hè? Dus we worden ook sociaal niet echt...
Je gaat terugtrekgedrag vertonen, wat ziektegedrag is.
Ja, depressief gedrag.
Precies, en dat is functioneel op dat moment, omdat het niet de bedoeling is dat je de hele stam infecteert.
Ja.
Dus je moet in je bed gaan liggen,
ja,
tussen de vochtige lappen, zeg maar.
Ja.
Maar en op dat moment is het ook functioneel dat je dus insuline-resistent bent op de andere systemen, zodat de glucose die in de bloedbaan is aanwezig is, dat die beschikbaar is voor de functie van het immuunsysteem.
Ja. Ja, en zoals altijd is het verhaal dan weer dat dit is normaal, maar het wijkt natuurlijk af als het immuunsysteem de hele tijd meer actief is.
Langdurig.
Ja.
Oké. Okay.
Ja.
En dan hebben we verteld hoe dat het in elkaar steekt. En dan moeten we gaan kijken van oké, maar wat gebeurt er dan vandaag in vergelijking met 20.000 jaar geleden?
Ja.
En dan moet je vooral gaan kijken naar de energieverdeling tussen voeding en kilogram lichaamsgewicht hebben dat we volgens mij hier staan. Of hoeveel calorieën we gebruikten.
Ja, calorieinname en ook het energieverbruik door lichamelijke activiteit tegen elkaar afgewogen. En de verhouding daartussen in de tijd van de jager-verzamelaar en bij ons nu in de westerse moderne samenleving.
Ja, dus dat is in het zogenaamde paleolithicum. En in dat paleolithicum moesten we veel meer ondernemen om aan voeding te komen. En er was veel minder voeding aanwezig. Dus er was sprake van voedselschaarste en we hadden veel meer beweging.
Ja.
En de stress die dat met zich meebrengt leidt natuurlijk tot oplossen. Namelijk het zoeken naar voeding.
Ja, en dus ook het verbruik van de energie die je hebt liggen of binnenkrijgt. En niet zozeer richting opslag gericht. En dat is bij ons nu in de moderne wereld natuurlijk een ander verhaal.
Ja.
Want we gaan natuurlijk veel meer calorieën per dag binnennemen.
Ja, hoewel het verschil in calorieën me eigenlijk meevalt.
Ja, het is 2900 calorieën nu. Bij de jager-verzamelaar.
Ja.
En 2000 ongeveer bij ons.
Ja, dus dat betekent dat, in tegenstelling tot wat misschien heel veel mensen denken, dat die jager-verzamelaar veel meer calorieën binnenkreeg
wat
als
klopt.
Wij. En desondanks het feit dat wij minder calorieën binnenkrijgen, ja, zitten we toch met een energieoverschot.
Ja, dat kan dan maar één ding betekenen. Dan moet er een verschil in het verbruik zitten.
Ja, en ja, dat klopt ook wel.
Ja.
Als je gaat kijken naar die jager-verzamelaar, die was 6 tot 8 uur per dag bezig in het bij elkaar scharrelen van zijn kostje, zo gezegd. En wij hebben dat anders georganiseerd. Wij gaan 6 tot 8 uur werken, krijgen in ruil daarvoor een betaalmiddel. En met dat betaalmiddel gaan we eten kopen.
Ja, ik hoorde laatst van iemand, was op tv of zo, denk ik. Misschien heb jij het wel verteld, dat weet ik eigenlijk niet eens meer zeker. Maar
dat was niet op tv als ik het heb verteld.
Nee, dat klopt. Vandaar dat ik ook twijfelde. Die heeft dus getracht om gewoon buiten te gaan leven. En te kijken hoe dat zou gaan. Voedsel vinden, slapen, alles gewoon buiten gedaan. Zonder geld. Moest alles zelf verkrijgen.
Amsterdam Zuidoosten of de Veluwe? Maakt wel een verschil, denk ik.
Dat maakt een verschil. Maar het was wel op een plek waar meer natuurlijke omgeving ook was.
Okay.
Alleen de conclusie van deze persoon was dat het eigenlijk niet te doen is in die zin dat de tijd die je nodig hebt om voedsel te vinden, klaar te maken en dergelijke, gewoon de hele dag beslaat dat je niet eens meer tijd hebt om überhaupt te werken, geld te verdienen. Dus de vraag is ook in deze...
Maar dat hoeft dan ook niet.
Nee, precies. Dus dat was wel grappig. Want zij zei, ja, dat kan dus eigenlijk niet in deze tijd.
Nee.
Toen dacht ik, ja, soms sommige dingen moet je natuurlijk ook gewoon hebben en dergelijke. Je moet een verblijfplaats hebben en een paspoort hebben en een zorgverzekering hebben.
Tegenwoordig wel.
Ja, dus dat is ergens ook wel niet meer mogelijk.
In het Paleolithicum waren natuurlijk ook weinig ziekenhuizen.
Ja, en ze, ja, dat klopt. En de diversiteit aan te vinden voeding, dat was bij haar ook een conclusie. Dat echt heel erg anders is dan dat het ooit was.
Nou ja, en als je daarnaar kijkt, dan zie je dus dat op zo'n dag je gaat zitten om uit te rusten.
Ja.
Van de activiteiten van die dag. En wat wij doen is met zitten, veelal, ons geld verdienen. Hè? Dus als je gaat kijken naar de gemiddelde zittijd van de westerse geïndustrialiseerde personen.
Ja.
Dan zie je dat mensen 's morgens opstaan, onder de douche gaan en gaan zitten ontbijten. Vervolgens in de auto gaan zitten om naar hun werk te rijden waar ze gaan zitten werken.
Ja.
Vervolgens naar huis te rijden waar ze gaan zitten aan de eettafel om te eten. Vervolgens met de auto naar de sportschool gaan om daar te fietsen.
Te zitten op de fiets.
Te zitten op de fiets. Om dan vervolgens nog bij thuiskomst 2 tot 3 uur voor de televisie te zitten. En dan hebben we dus al meer zittijd in 1 dag dan misschien de mensen in het Paleolithicum in een hele maand.
Ja.
Maar goed, dat leidt dus tot een overschot van energie. Ondanks het feit dat we minder kilocalorieën zijn gaan eten in deze periode. En in tegenstelling tot in het Paleolithicum, waar de stress van het voedingstekort leidde tot beweging, hebben wij te maken met een sedentary lifestyle.
Ja.
En in plaats van dat de energie verbruikt wordt, moeten we hem opslaan. En dat gebeurt in de vorm van wit vet.
Ja, en je hebt het al vaker benoemd. We hebben 3 hormonen om energie vrij te zetten. We hebben 1 hormoon om energie op te slaan, dat zal wel niet voor niks zijn. En op deze manier gebruik je vooral dat ene hormoon.
Juist. En het probleem is dat we dan na verloop van tijd... in eerste instantie vullen we natuurlijk onze glycogeenvoorraden in onze spieren en in onze lever. Dus hoe meer spieren, hoe meer opslagcapaciteit. Vandaar het belang van krachttraining.
Mm-hmm.
En als die lever vol zit, dan gaan we natuurlijk vetten produceren.
Ja.
En die vetten die moeten ergens worden opgeslagen. Nou, dat moet natuurlijk getransporteerd worden naar vetcellen. Dat doen onze low-density lipoprotein deeltjes, dus LDL, cholesterol. Maar lokaal in de lever gaan we natuurlijk ook vet opslaan.
Ja.
En dat heette vroeger een non-alcoholic fatty liver disease. En dat is onlangs herbenoemd, omdat het veel vaker voorkomt dan de alcoholic fatty liver disease. Hebben ze dat van NAFLD omgedoopt naar MAFLD. En dat is Metabolic Associated Fatty Liver Disease.
Ja, ze wisten al dat het niks met alcohol te maken had. Maar ze weten nu dat het ook heel erg veel te maken heeft met ons metabolisme.
Nou ja, hoe metabol gezond je bent.
En hoe flexibel dus.
Ja.
Ja. Nou, en die fysieke inactiviteit, te veel calorie inname. Nou, eenzijdige voeding is natuurlijk ook een belangrijk ding. Veel... misschien niet meer vers, verpakt, geraffineerd, houdbaar gemaakt, geconserveerd en dergelijke. Weinig van de juiste vezels.
Mm-hmm.
Hoort natuurlijk ook veel mensen over brood. Vezels in brood. Ja. Maar de juiste vezels zijn toch de vezels uit groenten, gefermenteerde groenten, fruit en dergelijke.
Ja, dat zijn de zogenaamde cellulose. Dus de vezels waar onze darmen niks mee kunnen.
Mm-hmm.
En acellulaire en cellulaire koolhydraten, dat was het woord waar ik naar zocht. En wij eten natuurlijk veel te veel acellulaire koolhydraten en te weinig cellulaire koolhydraten. Waarbij die cellulaire koolhydraten ook nog eens voeding zijn voor je microbioom.
Ja, nou, dat energieoverschot wat daar dus uit volgt, geeft dus veel opslagactiviteit. En dat doet dus het hormoon insuline, het enige opslaghormoon. We bouwen daarmee veel wit vetweefsel op. Dat is ook vetweefsel, gaan we het zo nog over hebben, wat vooral gemaakt is om opslag te doen.
Mm-hmm.
Maar ook die voeding, eenzijdig en dergelijke, te weinig goede vezels, microbioom, niet goed voedend voedsel, leidt ook tot de zogenaamde vaak een lekke darm.
Leaky gut.
Leaky gut. En dat zorgt ook weer voor een stuk intoxicatie vanuit die darm. Ons systeem in.
Ja.
Want er passeren allerlei toxische moleculen die normaal gezien niet in de bloedbaan horen te circuleren. En dat lokt iets uit en dat lokt ook activiteit uit. En dan zijn we ook weer een klein beetje rond naar het begin van ons immuunsysteem.
Ja, dat leidt tot de zogenaamde low-grade inflammation of de laaggradige ontstekingsreactie.
Ja.
En uiteindelijk leidt die ontstekingsreactie tot de ontregeling van je hormoonsysteem.
Ja, want als we het toch ook over, dan hebben we het over vetten en dergelijke en vethuishouding. Dan is bijvoorbeeld de triglyceride waarde in ons bloed is ook een marker die gebruikt kan worden om vast te stellen of er laaggradige ontstekingsactiviteit is.
Ja, ik doe dat in de praktijk vaak door vanuit het bloedbeeld wat mensen soms bij zich hebben, te kijken naar de ratio tussen triglyceride en HDL. En even uit mijn blote hoofd, als die onder de 0,87 is, dan is die goed.
Ja.
En als hij boven de 2,76 is, dan is hij echt niet goed.
Ja.
En het is een hele simpele manier om vast te stellen in hoeverre dat iemand metabool gezond is. En,
ja.
En als je gaat kijken naar de waardes die daarnaast nog een rol spelen, is dat de height to waist ratio. Dus je lengte afgezet tegenop je
buikomvang.
En die moet volgens mij 1,2 of lager zijn.
Dat durf ik niet te zeggen.
Dat weet ik ook niet zeker uit mijn blote hoofd. Dat zouden we dan kunnen opzoeken. De derde factor die van belang is bij metabool ongezondheid is een hoge bloeddruk.
Mm-hmm.
De vierde factor is de omvang van de buik. Bij mannen groter dan 102 centimeter. Bij vrouwen 98 centimeter.
Ja, zou zomaar kunnen.
En dan heb je dus als je dus een patiënt binnenkrijgt met het PHPD-syndroom, het pijntje hier, het pijntje daar. Ik heb deze week verschillende mensen voor de eerste keer binnen gehad. En die komen dan en die vertellen van ja, ik heb last van mijn schouder en mijn linkerknie doet af en toe lastig. En ook mijn pols heb ik last van. Nou ja, dan is er sprake van meerdere ontstekingsreacties in dat bewegingsapparaat. En dan moet je je afvragen of dat daar niet een systemisch ontstekingsmodel achter zit.
Ja.
En bij heel veel mensen die in de praktijk komen, ja, die zijn natuurlijk niet metabool gezond.
Nee, en die verzameling van symptomen die jij zojuist noemt, die leiden dan meestal tot iets wat we ook het metabool syndroom noemen.
Exact.
Ja.
Of syndroom X.
Ja. Ja, precies. Nou, en die hormonen die dan dus ook ontregeld raken, we hebben al insuline al benoemd.
Misschien moeten we nog even een stapje terug, want de ontstekingsreactie die dan daaruit volgt, die zorgt natuurlijk voor een ontstekingsreactie van onze gezondheidsmanager.
Ja.
Onze gezondheidsminister.
Dus niet Hugo de Jonge, maar dat was hij.
Dat was hij.
Ja.
Dat is de hypothalamus.
Ja.
En de hypothalamus speelt een enorm belangrijke rol in de regulatie van deze hormonen. We hebben een aantal hormonen opgenoemd, zeg maar. En het gaat dan vooral over de hormonen van honger en verzadiging.
Ja.
Als eerste hebben we het hormoon ghreline. En ghreline is een hongerhormoon.
Het enige hongerhormoon, volgens mij zelfs.
Ja, dat zou kunnen. Ghreline vertelt, dat is de rommel in de maag. En dat je denkt van, ik wil even iets eten. En het hongerhormoon.
Ja, en ook, dat heb ik ergens gelezen, denk ik, dat als je altijd ook op vaste momenten eet, wat we natuurlijk ook nooit eigenlijk gedaan hebben, dat ghreline ook gewoon op die momenten actief is.
Ja. Ja, ik kan dat wel bevestigen, want ik vast 1 of 2 dagen in de week ongeveer 20 uur. En het is bijna altijd zo op die dagen dat ik, als ik pauze heb rond 12 uur, dat ik denk van, ik zou wel lusten. Oh nee. Ik vast vandaag. En dan is het ook oké.
Okay. Ja.
Maar dat is de productie van ghreline.
Ja.
En wat heel veel mensen niet weten, is dat als je slecht slaapt, dat daarmee de hoeveelheid ghreline al enorm omhoog gaat.
Mm.
En slecht slapen is dus een honger uitlokker.
Ja.
Vervolgens is het volgende hormoon wat we tegen gaan komen in onze reis door het maag-darmkanaal. In de 12-vingerige darm komen we bij de pancreas, de alvleesklier. Ja. En daar is het hormoon.
Insuline.
Heel goed voor jou. Jij gaat door voor de koelkast.
Dank je. Ja, nou ja, en zeker in het geval van die omstandigheden die u net noemde en opslaggericht vetmetabolisme, dan maken we natuurlijk meer insuline aan dan eigenlijk de bedoeling is. En dat leidt dan, hebben we het vaak over gehad, uiteindelijk tot een resistentie, waarbij het signaal veel groter wordt dan de receptoren nog kunnen verdragen eigenlijk. Vergelijk het met iemand die waarbij je hart in zijn oor schreeuwt en doof wordt. Dus de receptor wordt minder ontvankelijk voor het signaal van insuline.
Mm-hmm. Dat leidt tot de productie van nog meer insuline. En dat noemen we dan een hyperinsulinemie.
Ja.
Die vervolgens leidt tot nog grotere insulineresistentie.
En zelfs kan leiden tot een situatie waarin je iets moet gaan nemen in de vorm van een medicijn om je bloedsuikerwaarde nog te reguleren.
Ja, dus het is volgens mij al best wel bekend dat jarenlang voordat de diagnose diabetes type 2 wordt gesteld, de alvleesklier al tekenen kan vertonen. Van uitputting in de zin van dat er zoveel insuline moet worden geproduceerd om je bloedsuikerspiegel nog in check te houden.
Ja.
En toch is het zo dat het zeldzaam is dat de insuline gemeten wordt.
Ja.
Dat is jammer, omdat een hoge bloedsuiker leidt tot versuikering van allerlei moleculen in dat bloed. De versuikering leidt tot de schade aan de vaatwanden. De versuikering en de schade aan de vaatwanden zorgen ervoor dat er macrofagen, alweer het immuunsysteem, actief wordt om de schade te repareren in die vaatwand.
Ja.
Die macrofagen doen het goed op vetverbranding.
Mm-hmm.
En dan moet dat vet wel getransporteerd worden.
Mm-hmm.
En dan gaat je LDL omhoog.
Ja.
Nou ja, zijstapje. Maar wat heel veel mensen ook niet weten, is dat als je insuline verhoogd is, het onmogelijk is, het letterlijk onmogelijk is, om vet af te breken en te verbranden.
Nou ja, we hebben het vanmiddag gehad over het feit dat de lever als orgaan en dus ook de producent van die ketonen die je kan gebruiken als brandstof, vet, zelf ook afhankelijk is van glucose. Dus indien we insulineresistent zijn, kan onze lever ook geen energie zelf opnemen en gebruiken om allerlei productie van metabolieten te doen, waaronder ook brandstoffen zoals ketonen.
Ja. En dat kan ertoe leiden dat iemand met een metabolic associated fatty liver disease eigenlijk ondanks een verbetering van bijvoorbeeld het voedingspatroon, toch een verhoging krijgt van LDL en triglyceride.
Ja, daar hadden we het vanmiddag. Dat was een casus, hè, waar we het over hebben gehad. Ja. Ja, en dan zou je dat kunnen misinterpreteren als een slechte situatie. Maar misschien is het wel de weg naar verbetering.
Wij hebben geconcludeerd dat op het moment dat iemand zijn voeding en zijn beweegpatroon duidelijk verbetert. Dus metabool gezonder aan het worden is. Dat de lever er dus ook voor gaat zorgen dat die metabole associated liver disease. Dat die lever dus als het ware de vetten eruit gaat duwen. En die komen dan natuurlijk in de bloedstroom.
Ja.
Maar dat verbetert wel de toestand van de lever.
Ja.
En bij deze persoon hebben we gezegd van misschien moet je even afwachten wat de volgende bloedtest zegt. Want het zou kunnen dat het zich normaliseert.
Ja.
Verder in de dunne darm
hebben we nog CCK.
Cholecystokinine.
Die onder andere een belangrijk stuk vettenvertering in de productie van gal en secretie van gal in onze 12-vingerige darm.
Ja, en dan komen we nog een stukje verder bij GLP-1.
Ja,
glucagon. Glucagon-like peptide.
Okay.
Dat lijkt dus op glucagon.
Mm-hmm.
En dat is ook een verzadigingshormoon.
Mm-hmm.
Dat betekent ook dat de reden is, als je gaat kijken naar die verzadiging, dat als je eet, het niet zo is dat je in 20 minuten verzadigd bent.
Mm-hmm.
Want binnen 20 minuten is hetgene in je maag nog niet door naar je 12-vingerige darm.
Nee.
Dus voordat die verzadigingshormonen tijd hebben om hun signaal af te geven, er is genoeg energie binnengekomen. Ja, dan ben je al eventjes verder. Dus het loont zich als je wil kijken hoeveel energie je op een dag binnenkrijgt, om langzamer te eten dan dat je misschien gewend bent.
Mm-hmm.
En mijn moeder zei vroeger, zijn je ogen weer groter geweest als je maag?
Ja, ja. Die herkent iedereen denk ik wel.
Ja.
Ja. Geen idee waar PII voor staat?
Nou, peptide YY.
Why?
Ja, dus waarom?
Ja.
I don't know.
Zorg in ieder geval voor verzadiging in de darm.
Zorg voor verzadiging gewoon. En als laatste?
Leptine.
Ja. En net zoals bij insuline kunnen we een resistentie ontwikkelen bij leptine. Leptine is het hormoon wat geproduceerd wordt door het vetweefsel en onze hypothalamus vertelt, onze gezondheidsminister, er is genoeg energie, je hoeft nog niet te eten.
Ja, de brandstofmeter zoals in de auto.
Ja, als je die vergelijking wil maken, dan is insuline eigenlijk de brandstofmeter in de tankauto. En leptine is eigenlijk de diesel in de
auto zelf.
In de tank,
ja.
die vervoert.
Ja, dat bedoel ik. In de tank in de auto versus de tankauto.
Ja, oké. Dan heb ik dat niet goed begrepen.
Oké.
Thank you wel.
Ja, dat was een goeie. Ja. Nou, dus, ja, nee, doe maar.
Nou ja, we hebben het net al over gehad over leptine en insuline en de verzadigingshormonen die daar een rol spelen. Dus leptine kan jouw hypothalamus vertellen, je hoeft nog niet te eten.
Mm-hmm.
Dus dat zegt, dus de toestand, je gevoeligheid voor leptine kunnen we afmeten aan de mogelijkheid die je hebt om een maaltijd bijvoorbeeld over te slaan.
Ja.
En het niet kunnen overslaan van een maaltijd wijst wellicht op leptineresistentie.
Ja.
Waarbij insuline de maaltijdgrootte bepaalt. Dus hoeveel eet je in één zitting, zeg maar.
Ja.
Nou, dat heb jij in de afgelopen week natuurlijk goed gedaan voor wat betreft jouw insulinesignalisatie. Maar je hebt ook andere mensen gezien.
Ja, ik heb mensen... dat is natuurlijk grappig, want het was buffet. En dan...
Je moet natuurlijk wel de kosten eruit halen.
Ja, dat sowieso. Dat is belangrijk. En daarnaast zie je dat mensen dan sowieso meerdere keren gaan. Maar ook gewoon 3 keer langs het dessertbuffet lopen.
Lekker,
en dan
man.
Meerdere, ja, zeker lekker. Maar dat gaat wel over een maaltijdgrootte in dit geval. Juist. Waar veel insuline noodzakelijk zal zijn om na die maaltijd een correctie te doen.
Ja, en dus voor de after dinner dip kan zorgen.
Ja.
Maar jij bent niet langs het dessertbuffet geweest. Ja, je bent er iedere keer langs
gelopen. Ja, langs gelopen, ja. Ja.
Nou ja, want het is natuurlijk ook lastig. Want daarin zie je dus dat op het moment dat je iets daarvan neemt... dat je vaak dan na een 20 minuten zoiets zegt van... Nou, ik lust nog wat.
Ja.
Dus je krijgt toch gelijk eigenlijk een crash in die bloedsuikerspiegel. Omdat je insuline zo ver omhoog gaat door de zoetigheid. Dat je eigenlijk nog steeds daarna wel wat kunt eten.
Ja, en je merkt gewoon, tenminste dat merkte ik. En ik denk dat mensen dat wel herkennen. Dat als je langs dat buffet afloopt. Je ziet dat liggen. En daar zit toch iets in je brein dat zegt van, daar heb ik wel zin in.
Ja. Neem mij.
Ja. Nou, dat. En dat is eigenlijk heel normaal. Maar dan heb je natuurlijk ook weer het verhaal, evolutionair, dat de beschikking over dat soort hoogcalorische, hoge koolhydraten, rijke voeding er gewoon niet zoveel was.
Nee, en dat betekent dat het dus een normale reflex is om dat te willen eten.
Precies.
En gelukkig heb jij een frontale cortex. En dan ben je in staat om met jouw grote hersenen ontwikkeld jouw reptielbrein in toom te houden.
Zou het zo zijn dat die mensen die 3 keer langs dit buffet aflopen, dat die misschien ook gewoon niet zo'n hele grote frontale cortex hebben?
Ja, dat is misschien causatie is geen correlatie en vice versa, zeg maar. Maar het zou kunnen dat zij dit niet weten.
Nou, dat bedoel ik ook. De kennis hierover maakt natuurlijk dat je die keuze anders doet dan dat ik in dit geval gedaan heb.
Hey, ik ben 20 jaar geleden ging ik ook naar Turkije een week naar het buffet. En dan kwam ik na een week Turkije 4,5 kilo zwaarder thuis. Want ja, ik wist dit allemaal niet.
Ja, je bent niet dommer geworden. Althans.
Daar wel.
Intelligentie is misschien niet zo veranderd, maar je hebt wel meer kennis.
Ik heb meer kennis.
Ja.
Dus de signalen van insulineresistentie zijn eigenlijk een hang naar suiker.
Ja.
Altijd kunnen eten, altijd honger hebben. De dip die ik net al benoemde na de maaltijd. En dus de grootte van de maaltijd is ook wordt ook bepaald door insuline. Dus hoe meer je in een maaltijd eet... Dus 2 keer opscheppen en dergelijke.
Ja.
Dat zegt iets over je insulinegevoeligheid.
Ja. Ja, en leptine, zoals gezegd, het verzadigingsverhaal op de hypothalamus is een onverzadigbaar gevoel. En daarmee in lijn ook het moeilijk kunnen overslaan van een eetmoment. En dus eigenlijk altijd een hongergevoel. Zelfs heel erg slecht kunnen voelen ook als je dan een maaltijd overslaat. Hè? Wat echt een teken is dat er gewoon geen... brandstof beschikbaar is voor voor het brein, althans dat signaal wordt afgegeven?
Nou ja, ik kan me nog herinneren toen ik startte met KPNI en dat ik vanaf lesdag 1 cold turkey intermittent fasting ben gaan doen. Of misschien niet lesdag 1, maar lesdag 1 dat we het daarover hadden. Dat ik ook echt wel klachten heb gehad, een week of 3, 4, van een zogenaamde neuroglycopenie. Neurozenuwstelsel betekent glyco, natuurlijk glucose betekent, en penie een tekort heeft.
Ja.
En omdat ik wist wat ik aan het doen was, ben ik ook gewoon doorgegaan.
Ja.
En ik wist waar mijn symptomen vandaan kwamen. Maar ik heb echt dubbel gezien.
Ja. Ja, en het kan zelfs, zoals hier ook staat, leiden tot het ontwaken.
Ja.
Waarbij je eigenlijk een stressprikkel in je systeem krijgt, omdat natuurlijk je energiebeschikbaarheid overigens waarschijnlijk te laag is.
En nou ja,
je eigenlijk niet door kan.
Dat je moet eten om te kunnen doorslapen.
Ja, precies.
Ja. Dat geeft absoluut aan dat er een metabole inflexibiliteit is. Want als het goed is, is er genoeg opgeslagen in je vetcellen.
Ja.
En zou er voldoende energie beschikbaar moeten zijn. Maar je moet er wel aan kunnen.
Ja, en als er te veel opgeslagen is, dan raakt dat verstoord.
Ja. Nou,
ja,
en dan het verschil tussen wit en bruin vet. Nou, dat is eigenlijk meer jouw ding.
Nou, prima.
Ja, ik had het en jij weet het.
Ja, ja, nou ja, we hebben het al een beetje genoemd. Hè. De jager-verzamelaar had meer verbruik van energie en wij doen meer opslag. Even heel zwart-wit. En vetcellen die voor opslag zorgen, die hebben bijvoorbeeld weinig mitochondriën, want die hoeven dus geen energie te kunnen produceren. Die slaan op.
Mm-hmm.
En dus zijn ze heel erg gericht op opslag. Ze hebben daar dus ook een hele grote, één grote vetdruppel in die cel liggen.
Ja.
Waar energie in opgeslagen kan worden.
Ja.
Bruin vet daar tegenover heeft veel mitochondriën, dus in staat om veel energie en ook warmte daarmee te produceren.
Ja, die warmte komt door USP1.
Ja, en een aantal hele kleine vetdruppeltjes, dus gewoon een veel minder grote opslagcapaciteit.
Maar nou kunnen we ons witte vetweefsel laten verbruinen.
Ja, we kunnen ook verwitten, toch?
Witte, bruin, ja, zeg maar.
Ja. Nou, dat is natuurlijk, het kan twee kanten op, maar het is een gezonder situatie wanneer je, als je te veel wit vet hebt.
Ja.
En volgens mij kun je daar onder andere wel achter komen door te testen hoe je temperatuurregulatie is. Als we onszelf een flinke koude prikkel aanbieden, ik moet je eerlijk zeggen, de eerste keer dat ik echt een koude douche nam, ik denk dat ik wel een half uur na die douche nog heb zitten rillen.
Ik weet nog dat we toen die sneeuw lag, dat wij bijna bloot in de sneeuw zijn gaan liggen. En dat ik echt een super rode rug had van waar ik in de sneeuw had gelegen. Maar dat ik na het afdrogen niet echt koud heb gehad. En jij hebt het langer koud gehad. Dan kan je zeggen van ik had een betere isolatie.
Ja, nou ja, dat zou kunnen. Maar een andere logische gedachte is dat als je voldoende bruine vetcellen hebt, dan ben je in staat om op dat moment een activatie daarvan te doen om jezelf te verwarmen.
Ja.
En de manier waarop ik mij op dat moment ging opwarmen was door letterlijk mijn spieren aan te spannen en te gaan schudden.
Ja.
Om daarmee warmte te produceren.
En als we dat nou willen doen, hè, dat witte vet wat metabool dus ongezond is en wat tot ontstekingsreacties kan leiden, et cetera, verstoring van die hormonale assen. En als we dat willen verbruinen, hoe gaan we dat doen?
Nou, daar kunnen we een aantal dingen voor doen. Maar de kern van het verhaal blijft ook weer hier, dat je dus die verhouding bewegen en eten in ieder geval moet veranderen.
Mm-hmm.
En je moet gaan verbruiken wat je te veel opgeslagen hebt.
En als je dat wil doen, dan moet je dus de noodzaak creëren dat vet als brandstof gebruikt wordt. En dat kan alleen maar als je insuline verlaagd is.
Dus je moet ook weer gevoelig worden voor insuline. Ja,
je moet dus nuchter bewegen.
Ja, want dan is je voorraad op en ga je dus aan je vetweefsel beginnen.
Nou ja, dan is in ieder geval je insuline laag als het langdurig is nadat je gegeten hebt. Hè. Dus als je overnacht zou vasten. Hè. Stel, we hebben vanavond 6:15 de laatste gegeten. En als je morgen vroeg om 6:15 12 uur verder bent, dan heb je een heel stuk van je glycogeen inderdaad al verbruikt.
Ja.
En als je dan zou gaan nuchter bewegen, dus zonder dat je gaat eten, is je bloedsuikerspiegel relatief laag en daarmee ook je insuline relatief laag.
Ja,
en dan pas kan je je vetten aanspreken.
Ja, plus het laag in energie zijn van cellen. Dus veel AMP, dus verbruikt ATP. Dan is dat ook een signaal tot het niet noodzakelijk door insuline kunnen opnemen van energie in een cel.
Ja, dus eventjes in het kort. Insuline komt de cel in omdat insuline aan de receptor bindt en daarmee GLUT4 kanaaltjes opent. Maar cyclisch AMP doet dat ook. En als we ADP afbreken in ATP afbreken in ADP plus P komt de energie vrij. Dan kunnen we zelfs ADP en ADP gebruiken om een nieuwe ATP te maken. Uiteindelijk is het zo dat ATP, dus adenosine trifosfaat, adenosine difosfaat wordt, plus een P'tje. En adenosine difosfaat wordt adenosine monofosfaat. En dat is de AMP, de C-AMP. Dus dat is niet de cognitief associated molecular pattern.
Streepje ertussen.
Maar het is de AMP die ervoor zorgt dat GLUT4 al naar de celwand gaat en dat het kanaaltje dus opent zonder dat er insuline noodzakelijk is.
Nou, en als er geen insuline gemaakt hoeft te worden om energie op te nemen, dan is dat gunstig voor je insulineresistentie.
En dan komen we weer bij hetzelfde verhaal uit, dat de opslagcapaciteit van glycogeen in spieren vergroot wanneer de hoeveelheid spiermassa vergroot.
Ja.
De hoeveelheid spiermassa vergroten vergroot de hoeveelheid energieverbruik. En dat betekent dat je eerder insuline onafhankelijk glucose kunt opnemen.
Ja.
En daarmee verlaag je je insulinegehalte. En het verlagen van dat insulinegehalte zorgt ervoor dat je vetten kunt gaan afbreken voor energie.
Ja, en intermittent fasting en time-restricted feeding. Hè, dus intermittent fasting, periode van vaste inbouwen. 16-8 is denk ik wel het meest aangehouden. Dus je maaltijden binnen een tijdspad van 8 uur consumeren.
Ja.
Wat meteen ook time-restricted feeding is. Dus een window waarin je eten nuttigt.
Mm-hmm.
Nou, deze zaken bij elkaar plus ook koude prikkels aanbieden. Want daarmee stimuleer je dus ook de aanmaak van meer bruin vetweefsel. Die zijn gunstig om dit metabool ongezonde situatie
om
te lossen.
Ja. Ja. Nou, daar hebben we het net over gehad.
Ja, ik weet niet of... Nee, hier hoeven we niet zoveel over te zeggen.
Nee. Nou ja, dan hebben we nog dat bruin vet is non-shivering. En dat wit vet is shivering. Dus op het moment dat je gaat bibberen, trillen van de kou, dan is er toch meer sprake van wit vet.
Ja.
En dat non-shivering is meer bruin vet. Dan ben je beter in het reguleren van je temperatuur.
Ja.
Nou, dan moeten we het nog even hebben over onderhuidsvet en visceraal vet. En we moeten het nog eventjes hebben over de hypertrofie van een vetcel. Dus de groei van de vetcel. Of de hyperplasie. En dat is dat het aantal vetcellen groeit, waardoor je natuurlijk ook weer meer insuline afhankelijke vetopslag kunt hebben.
Ja.
Waarbij de hyperplasie, dus dat is de persoon die meer vetcellen kan produceren, vaak metabool gezonder is dan degene die dat niet kan.
De gezonde dikke mens.
Ja, en die zijn dan.
Ja.
Maar er zijn ook heel veel... Het is natuurlijk een mythe om aan te nemen dat wanneer je geen overgewicht hebt, dat je dan dus gezond bent.
En ook als je het wel hebt, dat je dus ongezond bent.
Precies. Ja. En dan komen we bij het zogenaamde fatshaming natuurlijk, wat hier en daar wel gebeurt. Maar als je gaat kijken naar de TOFI, thin on the outside, fat on the inside, dat zijn mensen die veel visceraal vet hebben. Met name dat viscerale vet is natuurlijk ontstekingsgevoelig. En de ontstekingsgevoeligheid bepaalt mede de activiteit van het immuunsysteem en de energieverdeling.
Ja, en dat viscerale vet, als dat groeit, dat brengt ook letterlijk compressie op je organen. En heeft daarmee ook impact op doorbloeding en functie van organen.
Juist. Nou.
Ja, mooi verhaal toch?
Ja, het is iets langer dan we gedacht hadden.
Ja, nou, maar wel prima. 43 minuutjes.
Dus in de praktijk komt het erop neer dat we met name in de leefstijl gebruik kunnen maken van koude prikkels, intermittent vasten, time-restricted feeding, nuchter bewegen en het bioritme. Want zoals ik in het begin vertelde, een verstoorde nachtrust is een verstoord immuunsysteem.
Ook,
en een ja, precies. Dus dan ga je down the spiral, zeg maar. Dan ga je dus, word je steeds slechter.
Ja, en qua voeding moeten we natuurlijk gewoon weer wat meer gaan eten wat eigenlijk echt mensenvoeding is. En dat betekent wel een beetje beperking in de calorieën. Alhoewel, nogmaals, daar tegenoverstaand, hè, die oermens die toch wel meer calorieën binnennam, maar daar tegenover gewoon veel meer bewoog.
Maar in de huidige situatie moeten we dus toch inzetten op calorierestrictie.
Ja, precies. Vezelrijke voeding voor in ieder geval een goede darmfunctie en daarmee minder intoxicatie in het systeem en ook minder ontsteking. En ja, suiker en geraffineerde koolhydraten zijn natuurlijk belangrijke aanjagers van onze insuline.
Ja, dus wat hier eigenlijk staat is dat je qua voeding prima uit de voeten zou kunnen met een ketogeen dieet.
Ja.
Waar we het natuurlijk al over gehad hebben. En dat we het qua leefstijl hebben, dus over af en toe eens koud douchen of een ijsbad. Regelmatig vasten, periode inlassen gedurende de 24 uur. Bewegen zonder dat je gegeten hebt en ja. Goed slapen. Weet wel.
Ja, dat weet ik al, ja. Nou, dan gooi ga je de quote maar eens in, jongen.
Nou ja, wij hebben het van tevoren natuurlijk even over de quote gehad. En we zouden oorspronkelijk zeggen, liever te dik in de kist dan een feestje gemist. Maar uiteindelijk is het dat toch niet geworden.
Nee.
Omdat het eigenlijk niet past bij wat wij uitdragen. Maar ik heb recent een quote gelezen dat iedereen wil graag oud worden. Maar niemand wil oud zijn. En ik denk dat waar we het vandaag over gehad hebben, over leefstijl en voeding, dat dat een uitstekende manier is om ervoor te zorgen dat ondanks het feit dat je oud wordt, je niet per se bent.
Dat denk ik ook.
Tot over 2 weken.
Ja, tot over 2 weken.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Metabol Gezond. De informatie in deze podcast is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde medische professionals en of zorgverlenende instanties zoals huisartsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening en acute geestelijke gezondheidszorg. De informatie in deze podcast, noch de gebruiksmogelijkheden, kunnen gezien worden als een vervanging van medische of andere professionele hulp, zorg of ondersteuning.